Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Deze week laten we de voorpagina's even los en hoor je verhalen die je de hele zomer kunt luisteren. Dit is de zomer van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de Rotterdamse Afrikaanderwijk begonnen op 10 augustus 1972 rellen die 6 dagen duurden en de boeken ingingen als de eerste en enige echte rassenrellen ooit in Nederland. Witte Nederlanders en vooral Turkse gastarbeiders kwamen met elkaar in botsing. Rotterdam-correspondent Shaila Kamerman vertelt hoe het 50 jaar geleden zo mis kon gaan. Wat is er in die wijk nu nog zichtbaar van die geschiedenis?
In juli was ik samen met mijn collega Lotfi Alhamidi in de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid. Afrikaanderwijk is een kleine wijk. Midden in die wijk is het Afrikaanderpark. Parkje is het eigenlijk. Een groot grasveld en daaromheen wat bomen. Daar zitten heel veel mensen uit die wijk in de schaduw te picknicken of een beetje te kletsen. En in dat Afrikaanderpark staat het monument voor de gastarbeider. Ja, wij stonden daar samen naar te kijken. Het is een soort rode zuil met daarbovenop een soort van goud kroontje. En dat monument staat daar dus als een soort ode aan de gastarbeider. 50 jaar geleden waren daar vlakbij het monument grote spanningen tussen witte Nederlanders die daar al woonden en Turkse gastarbeiders die zich daar in grote aantallen hadden gevestigd in de wijk. En dat kwam op een gegeven moment tot een kookpunt in de zogenaamde Turkenrellen. En dat waren eigenlijk de enige rassenrellen die we in Nederland ooit hebben gekend.
Rotterdam. Het is geen Belfast en dat zal het ook wel niet worden. Het is ook geen Berlijn in de kristalnacht van november 1938. Maar het doet er wel aan denken en dat is al beschamend genoeg.
Ze zijn te lui om voor de duivel te dansen, die goobakken. Die andere mensen die kunnen ze helemaal niet aan hun huis komen. En die goobakken wel. Morgen moeten wij als Hollanders, als gekke domme Hollanders, moeten wij niet gaan werken. Moeten we alles neerleggen.
En wij vroegen ons af, wat lag er ten grondslag aan die rellen? En we wilden eigenlijk ook graag weten hoe de wijk er nu aan toe is.
Shaila, jij bent correspondent in Rotterdam. Je woont ook al heel erg lang in Rotterdam. We hebben het nu over begin jaren 70. Om even de context te schetsen van de tijd toen. Wat voor stad was Rotterdam?
Ja, een stad 25 jaar na de oorlog natuurlijk al, maar nog steeds een stad in opbouw. Omdat ook in 1940 is de stad gebombardeerd, dus er lag ontzettend veel in puin toen. En daarna is er enorm veel gebouwd, dus het was zo zag de stad zichzelf ook graag. Zo van mouwen opstropen, niet lullen, maar poetsen aan de slag. Het was een stad in opbouw, er werd veel gewerkt en hard gewerkt.
En waren er genoeg arbeidskrachten voor om al dat werk te verrichten?
Nou ja, niet. Omdat daar dus de gastarbeiders voor werden gehaald. Echt, hè. Ik bedoel, Nederland vroeg natuurlijk die mensen zelf om te komen. En ja, daar kwamen dus ontzettend veel mensen uit. Uit Turkije kwamen mensen naar de Afrikaanderwijk. Maar ook, er kwamen natuurlijk ook heel veel mensen uit Marokko. En eerder al uit Italië en Spanje.
Om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar.
Ik woon in Nederland.
Goed, in welke stad?
In Rotterdam.
Waar was dat precies voor nodig? Wat voor werk kwamen zij hier doen?
De mensen die in de Afrikanerwijk kwamen wonen, werkten deels in de haven. Want die wijk ligt ook vlak bij de havens. Maar het was ook van de industrie. Maar ook ja, fabrieken. Eigenlijk van alles deden ze. En dat leidde ertoe dat er in tot 1973 alleen uit Turkije 65.000 Turkse gastarbeiders kwamen.
En wat was de Afrikanerwijk voor een plek?
Het was een arme wijk. En eigenlijk waren heel veel wijken op Zuid in die tijd arm. Dat is ook dat werkt natuurlijk heel vaak heel lang door. En dat is nog steeds zo voor een groot gedeelte. Ik liep de afgelopen weken regelmatig rond in de Afrikanerwijk. Ook om de wijk een beetje te leren kennen en de mensen. Ik ontmoette een Nederlandse man, Herman Buttenberg. Hij zat in zijn scootmobiel voor Café de Buurvrouw. Waar hij vaak een koffie drinkt, zoals hij dat zelf noemt. Maar dat is dan een gele koffie met een wit kraagje. Herman woont zijn hele leven al in de Afrikanerwijk. Hij is 74 jaar en terwijl wij over de markt op het Afrikaanderplein liepen, vertelde hij me over zijn jeugd in de wijk.
Wij zaten in een huis van met 11 personen in een driekamerwoning. Dus ik kan nagaan hoe dat leven was. Dus dat was al heel slecht eigenlijk. Heel die behuizing was heel slecht hier in Rotterdam eigenlijk. Ja.
De huizen waren daar groot en goedkoop en vervallen. Het was gewoon een arme wijk. Dus veel migranten trekken dan naar zo'n wijk om daar een kamer of een plek, een bed in een pension te krijgen. Uiteindelijk krijg je dus een enorme concentratie, in dit geval van Turken in de Afrikanerwijk. Maar je ziet het ook met Marokkaanse gastarbeiders in andere delen van Rotterdam en ook buiten Rotterdam.
Ja, want er is dus een moment aan te wijzen dat er heel veel gastarbeiders, arbeidsmigranten naar die wijk kwamen. Wat ben je te weten gekomen over hoe ze daar werden ontvangen? Over hoe ja, die oorspronkelijke, of in ieder geval die witte bewoners dat vonden?
Toen er net gastarbeiders kwamen, was dat natuurlijk geen enkel probleem, want die werden gewoon opgenomen in de wijk. Maar er kwamen al snel veel meer. En ja, daar moest de wijk aan wennen. Het waren mensen met een andere culturele achtergrond en andere taal en zo. Maar behalve dat, ze hadden natuurlijk woonruimte nodig. En omdat er flink veel gastarbeiders waren en ze dus zich concentreerden in de Afrikanerwijk in dit geval, ontstonden er zogenoemde Turkenpensions. Dat waren huizen die dan eigenlijk verkamerd werden. En mensen woonden dan met z'n tweeën op een kamer. En in zo'n huis woonden dan misschien wel 12 mannen. En dat had ook tot gevolg dat er weinig woningen overbleven voor witte Nederlanders die zich misschien in de Afrikanerwijk wilden vestigen. Bijvoorbeeld kinderen die gingen trouwen en in hun eigen buurt wilden blijven wonen. Daar was gewoon geen plek meer voor. Dus dat leverde gewoon een hoop spanning op. Lotfi, mijn collega, die sprak hierover Mark Schuilenburg. Hij is een bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En hij deed hier onderzoek naar. En hij ontdekte dat er niet als alleen maar een soort negatieve sfeer ten aanzien van die gastarbeiders de reden tot die rellen was, maar dat er al veel breder sociaal onrust onder lag, namelijk die woningnood, de verpaupering van de wijk, het gevoel dat ze door het stadsbestuur aan hun lot waren overgelaten. Het waren allemaal sentimenten die meespeelden in het uitbreken van die rellen. En dat die gastarbeiders dan het doelwit waren, dat was dan één aspect. Maar het was dus een breder gedragen sociale onvrede.
Ja, je schetst eigenlijk een hele context, hè, van onvrede, sociale onvrede, slechte huizen, verpaupering. En dan ook nog eens een hele grote groep nieuwkomers die wijk in komt. Wat was in deze hele cocktail van dingen die er speelden uiteindelijk de aanleiding van de rellen?
De aanleiding was een Turkse huisbaas, want er waren dus ook Turken die zeg maar met veel ondernemerszin die zelf zo'n huis opkochten en dat weer verhuurden aan Turkse arbeidsmigranten. Daar woonde in een van die huizen woonde een Nederlandse vrouw met kinderen en die moest vanwege een huurschuld verhuizen. En dat is uit de hand gelopen. Dus dat was eigenlijk de verhuizing van die vrouw. Toen kwamen daar allerlei witte jonge mannen op af. En die begonnen, zeg maar zo'n Turkenpension begonnen ze te bekogelen met stenen. Herman Buttenberg stond daar te kijken, want het was een enorm opstoot. Allerlei politieauto's racen er doorheen, er kwamen pas politie te paard. Het was een enorm spektakel.
En er werd ineens een hoop drukte hier en de politie op paard ging er allemaal de kant van de Wapenstraat op. Nou, toen je daar naar de Wapenstraat liep eigenlijk, en toen je daar bij kwam, was alles naar buiten gelazerd. Heel de kasten, de bedden, die waren allemaal naar buiten gegooid allemaal. Echt, het hele huis was kort en klein geslagen.
Met opgekropte spanningen die zich ontladen boven de hoofden van onschuldige mensen. En met een overheid die na 25 jaar van woningnood en met 125.000 gastarbeiders naast 125.000 werklozen haar handen in onschuld blijft wassen. En dat alles in een democratisch land als het onze, dat altijd prat is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat.
Hallo. Nou meneer, ik zal u wat vertellen. Het is hier een gemeenteschuld dat ze die pensioenvolgedouwd hebben. Want die huisbazen die hebben hier al die panden gekocht. En ze hebben er maar volgestopt met 50 en 60 mensen. En hier is de buurt door verpauperd.
En uiteindelijk kwamen daar ook weer allerlei mensen op af die gewoon wilden rellen. Dus het werd steeds groter. Maar het was niet dat er nou ook onderling waanzinnig werd gevochten of dat er mensen zijn omgekomen. Zo was het ook niet. Vergeleken bij rellen die we nu tegenwoordig wel eens meemaken, viel het ook nog wel erg mee. Maar het bleef wel dagen daarna onrustig in de wijk. Dus het heeft wel echt, het had wel echt effect.
Ja, en je zei dit waren de eerste en de enige rassenrellen die in Nederland heeft gekend. Werd dat toen ook al zo gezien of is dat meer een soort label dat er achteraf is opgeplakt?
Het label rassenrellen werd er opgeplakt in navolging van de rassenrellen in Amerika. Turken zijn geen ras, uiteraard. Maar dat label geeft wel de heftigheid aan. Ook hoe het toen ervaren werd. Ja, er was heel veel aandacht voor op de televisie. En ik sprak oudere Turkse mannen die toen nog in de Turkije woonden en later als arbeidsmigrant zijn gekomen. En die vertelden dat ze het in Turkije op een zwart-wit televisietje ook allemaal hadden gezien. Dus in Turkije werd het ook uitgezonden, juist omdat het natuurlijk over Turken in Nederland ging. Dus het was wel, het kreeg enorm veel aandacht.
Ja, want waar zat hem dat in? Was het echt, waren het de witte Nederlanders tegen de Turkse arbeidsmigranten die recht tegenover elkaar stonden? Was dat zeg maar de essentie van dat het rassenrellen waren?
Dat was de essentie dat het feit dat het rassenrellen waren. Mensen hadden gewoon het gevoel van zij pikken onze huizen in, onze hele cultuur verandert. Er kwamen ook natuurlijk allemaal sentimenten bij van kunnen onze vrouwen nog wel veilig over straat of worden onze meisjes niet onheus bejegend of dat soort dingen. Maar je moet niet vergeten dat er dus een hele sociale problematiek onder lag. Dus dat speelde wel allemaal mee. Mensen waren al te ontevreden. Dat maakte het wel dat het zo kon ontploffen.
Hebt u wat tegen die Turken hier?
Helemaal niets, meneer. Ik ben helemaal niets. Ik heb hier jarenlang zelf gewoond. Maar ik zal u dat vertellen. Je kan hier de mensen die kennen hier normaal s'avonds echt niet meer veilig op straat lopen.
Waarom niet?
Die jonge meisjes hier, die staan hier gewoon bij die Turkse pensioens en die worden werkelijk lastiggevallen. Ik zeg het niet.
En hoe kwamen ze uiteindelijk weer tot een einde? Hoe kalmeerde de boel?
De politie heeft gewoon de boel schoongeveegd en is daar aanwezig gebleven tot het allemaal wat rustiger werd. Maar dat duurde dus wel een paar dagen.
En hoe hebben Turkse gastarbeiders deze rellen ervaren?
Nou, ik heb me behoorlijk het leblazerus moeten zoeken in de wijk om mensen van die leeftijd uit die tijd te vinden. Want de mannen die toen in Nederland werkten waren zeg maar tussen de 20 en 25 en nu over de 70. En al vaak overleden, een enkeling ook geremigreerd. De mensen die ik sprak, dus in het theehuis, op bankjes en bij de moskee, de oudere mannen die vonden het lastig om heel negatief over Nederland te spreken, merkte ik. Vaak hebben die eerste generatie gastarbeiders toch het gevoel van wij waren te gast, dus je praat niet negatief over je gastheer. Ook niet als die zich misdraagt. Uiteindelijk sprak ik Rachmi. Hij kwam 2 jaar na de rellen. Zijn vader was hier al, dus hij hoorde van zijn vader wel over de rellen en dat, hoe heftig dat was geweest. Zijn vader werd door de politie opgeroepen om binnen te blijven. En dat had hij ook gedaan.
Vader is blijven van thuis. Nooit naar buiten. Dan de politie zegt van de waarschuwt niemand van de Bouwtegaanstraat of zo. Dan daarna weet ik niet wat heb ik gebeurd. Een Nederlandse of een Turkisch of anders is geschuldigd. Dus de pers niet weten.
Dus hij had niet staan kijken of zo, maar hij had het wel als heel heftig ervaren.
Maar ik denk erg zo veel slecht geweest, hoor. 1972, denk ik. Voor vechten, alles soort dingen.
Hoe werd er in die tijd gereageerd op de rellen?
Nou ja, kijk, er kwam wel meteen een reactie op van het stadsbestuur. En de reactie was eigenlijk van de concentratie van... Gastarbeiders is gewoon te groot in bepaalde wijken. Daar moeten we iets aan doen. Dus er werd toen een wet bedacht om mensen beter te spreiden. Dat werd als oplossing gezien. En het idee was mensen met een migratieachtergrond, dus gastarbeiders, over de stad beter te verspreiden. En dat was ook de spreidingswet, werd dat genoemd. Alleen, je kunt mensen niet op grond van hun afkomst over de stad gaan verdelen. Dat is gewoon tegen de wet eigenlijk.
Ja, dat is gewoon discriminatie.
Dus dat kon niet. En in 1974 heeft de Raad van State ook die wet verworpen. Dus daarmee was het stadsbestuur wat dat betreft in elk geval terug bij af.
Ja, Shaila, we zijn 50 jaar verder. Maar als ik je zo beluister, dan had je het net zo goed over het nu kunnen hebben. Je schetst problemen in de woningmarkt, krapte, verpaupering, slechte leefomstandigheden voor arbeidsmigranten. Allerlei problemen die we echt gewoon letterlijk op anno 2022 kunnen plakken.
Ja, kijk, dat klopt. Je ziet dus nu in de Afrikanerwijk dat er dus allerlei nieuwe arbeidsmigranten komen. Die gaan in die verpauperde woningen wonen. En moeten daar vaak enorm veel geld voor betalen. Voor een kamertje of voor een bed. En dat zijn dan vaak nu mensen uit Oost-Europa. Hè, dus Bulgaren, Polen, Roemenen. Mensen uit Albanië kwam ik tegen. Die zitten in slechte omstandigheden. Die zijn ook hier in Nederland vooral om te werken. Een deel zal natuurlijk blijven. Maar wellicht zal een deel ook teruggaan. En dat de geschiedenis zich herhaalt zie je ook in de zogenoemde Rotterdamwet die in 2005 van kracht werd in Rotterdam. En daarmee wordt ook gepoogd om mensen met een laag inkomen te spreiden. Maar in dit geval werd er geselecteerd eigenlijk op inkomen. Dus mensen met heel weinig geld die kunnen worden geweerd uit bepaalde wijken, ook uit de Afrikaanderwijk. En wordt er dus niet meer over afkomst gesproken. Daarom is die wet gewoon wettelijk, mag die en bestaat die ook nog steeds. Hij is zelfs omarmd door het nieuwe stadsbestuur, wat er sinds kort zit. Met Leefbaar Rotterdam en Denk in de coalitie.
Maar goed, het is nog steeds heel erg duidelijk bepaalde groepen mensen van elkaar lostrekken.
Ja, precies. En het is ook zo dat de Rotterdamwet toch vaak de mensen die daarmee te maken krijgen, toch vaak een migratieachtergrond hebben, omdat dat de mensen zijn die het laat zijn gekomen en die dus nog niet misschien op het niveau zitten van autochtone Nederlanders en gewoon minder geld verdienen. Dus uiteindelijk treft het vooral de mensen met een migratieachtergrond.
En hoe pakt dat uit voor bijvoorbeeld een wijk als de Afrikanerwijk?
Er wordt in de Afrikanerwijk in een heel op Rotterdam-Zuid veel gebouwd. Veel huizen in het midden en het hogere segment om mensen met hoger inkomen te trekken. Dat betekent dat de kinderen van de wijk, inmiddels volwassen, er vaak niet kunnen blijven wonen. Omdat het voor hen dan toch te duur is. Terwijl dat ze dat vaak wel graag zouden willen. En wat het ook heel goed zou zijn voor de cohesie, voor de sociale cohesie van de wijk. De mensen die er nu zijn komen wonen uit andere delen van de stad of elders. Die klitten toch echt samen vaak achter. Het zijn een soort enclaves of huizenblokken. Met hoge hekken en schuttingen. Je ziet ze weinig in het straatbeeld. Je hebt toch het gevoel van die fietsen 's ochtends de Erasmusbrug over. Naar de noordkant van de stad. En hebben daar hun werk en school. Ik zie weinig menging. Ik zie ze weinig in het straatbeeld. Maar goed, dat kan veranderen. De toekomst moet laten zien wat voor een effect dat zal hebben. Lotfi die zei het wel mooi. Die zei, het grote voordeel van Rotterdam is dat het een arme stad is. Nog steeds relatief gezien. Want als je ziet in Amsterdam bijvoorbeeld hoe dat... Dan kan een arme stadswijk kan echt in een aantal jaar, in 10 jaar bij wijze van spreken, totaal worden omgeturnd tot een juppenwijk, om het maar even zo te noemen. En in Rotterdam zie je dat niet. Er is gewoon te weinig geld voor. Dus je ziet enclaves van andere inkomensgroepen in bepaalde wijken. Maar niet zo'n hele wijk in één keer helemaal van karakter veranderen. Want is de Afrikanerwijk is nog steeds de Afrikanerwijk met een totale multiculturele samenstelling, om het maar even zo te zeggen. Nou ja, goed, hij zei van dat is dan godzijdank een voordeel van niet al te veel geld hebben als stad.
Dankjewel, Shaila.
Graag gedaan, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Astrid Cornelissen. Dit was Vandaag. Morgen weer.